Psalm 13. Gebedsvertrouwen staat erboven. We kunnen beter misschien erboven schrijven de psalm van hoe lang. Dat schrijven we ook boven de prediking. Hoe lang. Voor de koorleider een psalm van David. Een duidelijke aanduiding van wie die is. Heren, hoe lang, heren, zult gij mij voortdurend vergeten? Hoe lang zult gij uw aangezicht voor mij verbergen? Hoe lang zal ik plannen koesteren in mijn ziel, kommen hebben in mijn hart, dag aan dag? Hoe lang zal mijn vijand zich boven mij verheffen? Antwoord toch, antwoord mij, Heere, mijn God. Verlicht mijn ogen, opdat ik niet inslaap ten dode. Opdat mijn vijand niet zeggen, ik heb hem overmocht. Opdat mijn tegenstanders niet juichen wanneer ik wankel. Ik echter, vertrouw op uw goede tierenheid. Over uw verlossing juicht mijn hart. Ik wil de Heere zingen, omdat hij mij heeft welgedaan. Eerst maar eens een inleiding voor morgen. De Bijbel, het door God geschonken woord, zijn heerlijke openbaring aan de mens, is zo groot, zo onvoorstelbaar groot, oneindig in zijn diepgang, zijn hoogte, maar is ook vaak zo enorm eerlijk, zo volmaakt eerlijk. De Bijbel verheft zich daarom boven elk ander geschreven woord, omdat het geschreven woord van God is. De Bijbel is geen succesroman. De Bijbel is niet een wereldse literatuur die men bewondert, vereert. Het is ook niet een gewoon maar een spannend boek met menselijke helden daarin. Het is het woord, de openbaring van de heerlijkheid van God. Maar toch lezen we zoveel, zo heel veel over mensen in de Bijbel. Vanaf dat allereerste begin bijna, tot het einde aan toe, lezen we door heel die Bijbel voortdurend ook over mensen, over zoveel verschillende mensen. De mens is erbij betrokken. De mens is in het woord van God voortdurend aanwezig. Nee, niet dominant. Niet dat die mens absoluut centraal staat, dat absoluut niet. En daarover valt natuurlijk nog zoveel meer te zeggen. Dat doen we vanmorgen niet. Maar we vinden dan in die Bijbel die belangrijke boodschap aangaande de mens. Dan vinden we de mens in verhouding met God, met de God die hem, die mens in zijn heerlijkheid, in zijn onvoorstelbare heerlijkheid geschapen heeft. En we noemen dan maar eens een bijzondere uitspraak over dat onderwerp, over de mens. Want hier in de psalm, daar spreekt ook een mens, David. En dan leren we in de Bijbel geen mens, niet één mens. In het eeuwig, in het verleden niet, in het heden niet, in de toekomst ook niet. Geen mens kan zonder God. Geen mens kan om God heen. Ieder mens komt God voortdurend tegen. En geen mens, niet één mens, kan zonder hem bestaan. Zonder God is de mens er niet. Dat lezen we voortdurend als een rode lijn door heel de Bijbel heen. Ik ben nu bijna weer aan het einde van het Oude Testament gekomen. En daar zien we continu dat spanningsveld tussen het bestaan van de mens en de eeuwige heerlijkheid van God. Dat de mens niet kan bestaan zonder God. Als we dan de psalm straks induiken, hebben we dit toch ook als basis. Want de mens zonder God, is reddeloos verloren. Ieder mens, gelovig of niet, God kan wel zonder de mens. Hij heeft het behaagd om niet zonder de mens te zijn, maar God kan wel zonder de mens. God heeft alles in zichzelf, maar de mens kan niet zonder God. Dus ook David niet. Ook David kon niet zonder God en de mens kan niet zonder God. De Bijbel laat ons ook dan zien, al in dat allerprilste begin, dat de mens door de zondeval de reine en de heerlijke afhankelijkheid van God is kwijtgeraakt door de zondeval. Niet zijn afhankelijkheid van God is de mens kwijtgeraakt, maar wel dat reine, dat volmaakte, dat harmonieuze met God zijn. En toch blijft de mens onafhankelijk of afhankelijk van God. En we gaan naar de psalm. En de psalm, hier in de psalm, hebben we ook te maken met de gelovige zondaar, David. Hebben we te maken met een mens, een mensenkind in een tijd en plaats zoveel eeuwen geleden, door Gods heilshandelen en in de komende Christus, door Gods heilshandelen in de komende Christus, heeft David de bewustwording ontvangen van een volkomen afhankelijk zijn van God. Door de genade en al in het heilshandelen van God heeft God David in zijn hart gelegd dat hij afhankelijk is, volledig afhankelijk is van God en van de komende Christus. Hoewel nog altijd leeft in zijn gebroken en aards en zondig bestaan. Psalm 12 en 13 horen bij elkaar eigenlijk. Beide psalmen beginnen met een klaagzang. Een hulpvraag, een gebed, een intens diep gebed aan God van wie David zo afhankelijk is. Nee, soms kunnen we dan hoofdschuddend de Bijbel lezen en kunnen we hoofdschuddend zeggen naar David, hoe kom je er nou toch toe om zo te klagen als in Psalm 12, help toch Heere. En hier viermaal, hoe lang nou toch, o Heere. En dan zouden we hoofdschuddend kunnen zeggen, van David, hoe kom je er nou toch toe? Kijk nou toch eens naar de zegen die God heeft gegeven. Psalm 119. En dan zouden we zeggen, dit is toch uiterst negatief. Nee, die klaagzangen van David, geliefde broeders en zusters, die zijn niet negatief. Nee. We kunnen kort en krachtig zeggen, omdat het God Almachtig, de heerlijke God, het behaagd heeft deze psalm in de Bijbel te zetten, dan moeten we zeggen van, ja, dit roepen van en klagen van David toont ons veel meer eigenlijk wie God is. Juist in zijn beden, in zijn klagen naar God toe, daar vinden we zoveel genade. Zoveel heerlijkheid van God. En laten we maar naar de psalm gaan. En we kunnen boven deze prediking schrijven. Hoe lang? Wat verlengt nog? Hoe lang nog? Viermaal. Viermaal al in de eerste paar versen. In de versen 2 en 3 roept David het uit naar God. Hoe lang? Laten we heel eventjes stilstaan bij dat woord. Dat woord hoe lang. Als het woord hoe lang, als we dat gebruiken, staat er altijd een vraagteken achter. Hoe lang duurt het nog voor de bus komt? Hoe lang duurt het nog voordat jij met vakantie gaat? Hoe lang zal het nog duren voordat ik ziek ben? En zo zie je al dat hoe lang zowel positief als negatief kan klinken. Je positief, hoe lang duurt het nog voordat jij met vakantie gaat? En negatief. Hoe lang zal het nog duren voor ik eindelijk eens beter word? We gaan naar de psalm. Viermaal hoe lang. Viermaal hoe lang. En van menselijk standpunt uitgenomen is dat dan negatief? Hoe lang nou toch, Heere? Vier malen negatief, heel, hoe lang zouden we zeggen? En zo vinden we een bepaalde opbouw. En het eerste, de ernstigste vinden we wel in de eerste. Hoe lang? Hoe lang? Hoe lang, Heere? Dat hoe lang, Heere? Dat is al positief. Want David gaat naar de Heer. David heeft nood. En hij gaat naar de Heer. Hoe zouden wij? Hoe zouden wij misschien pastoraal, tussen haakjes, reageren op David? Dan zouden we toch zeggen, David, aan ons op. Ja, Psalm 119, die man die kennen we niet. Daar weten we niks van. Die had misschien wel reden. Maar jij? Jij? Ik denk dat we David is stevig vermanend zouden toespreken. Maar David vraagt ons helemaal niets. David spreekt helemaal niet tegen ons. Hij klaagt helemaal niet tegenover ons, over God. David spreekt tot God. Hoe lang, Heere? Niet hoe lang, Frans. Hoe lang, dominee. Hoe lang, priester. Pastoraal werker, psycholoog, noemt u maar op. Nee. Hoe lang, Heere? En dan moeten wij zwijgen. Meebidden, dat mag wel. Meebidden met deze psalmen mag wel. Dat is heel persoonlijk. Ook dat is heel persoonlijk. Want als wij naar de Heere gaan met onze hoe langs, dan is dat persoonlijk. En toch kunnen we het bijna niet laten, hè? Om in de reden te vallen. Toch kunnen we het bijna niet laten van David even op jouw schouder stikken. Er klopt iets niet. David, kijk dan toch eens hoe de Heer je gezegend heeft in je leven. Hoe de Heer bij je hebt gestaan. David, denk nou eens even terug aan Goliath. Maar wij moeten zwijgen. Wel meeluisteren. Eventueel meebidden. Meebidden. Want het eerste wat we horen in de eerste hoe lang is een grote, grote nood. Onbekend in zijn situatie. We weten niet in welke nood David verkeerde. Maar hij bevindt zich in een grote nood. Het moet wel een hele grote nood zijn als we lezen hoe lang, Heere, zult gij mij voortdurend vergeten? Een klein beetje wordt er misschien zichtbaar als we de vorige psalm er nog eens bij nemen. Help toch, Heere, want er zijn geen vromen meer. De getrouwen zijn schaars onder de mensenkinderen. Maar het is er zeker een situatie van een geestelijke eenzaamheid. En natuurlijk. Natuurlijk hebben we de vorige keer in de prediking ook vers 5, 8 en 9 van de psalm 12 gelezen. Waar er stonden de woorden van de Heere. De woorden des Heeren zijn zuivere woorden, gedegen zilver in een smeltover in de aarde gelouterd. En gij, Heere, zult ze gestand doen en altoos beschermen aan dit geslacht. Daar kon David toch mee eindigen met psalm 12. Dat is toch genoeg? Als psalm 12 en 13 nu bij elkaar horen, dan begrijpen we David toch helemaal niet? David, je eindigt psalm 12 met zo'n prachtige lofzang en je komt in 13 en dan begin je weer. Als wij met deze twee psalmen nu eens naar een psychiater zouden gaan. En we zouden zeggen, psychiater, wat denk jij dat er met David aan de hand is? Ik denk dat zijn diagnose snel gesteld is. David is manisch depressief. Zo zit hij op de hoogste berg en zo zit hij onderin de mijn van Winterslag. Is David dan manisch depressief? Nee, dat is hij niet. We gaan verder kijken naar David. Als we nu teruggaan naar de psalm 13 en naar zijn 4 malen lang, dan vinden we veel meer hier. Nog een verdieping in zijn gebed. Nog een dieper, nog een intenser gebed naar de Heer toe. Als hij in psalm 12 moet waarnemen dat er een situatie is, een tijd is van grote goddeloosheid en ontrouw, dan wordt hij hier heel persoonlijk ineens. Daar kijkt hij als het ware naar buiten toe, naar de wereld om zich heen. En zegt, Heere, help toch, want ik zie niemand meer die gelooft. En hier wordt hij persoonlijk. Hier gaat hij naar zichzelf toe. Komt het op zichzelf af. Hij ervaart zijn situatie. Zijn persoonlijke omstandigheden. Ja. Die ervaart hij. Als dat God hem vergeten is. Wat erg is dat. En de vraag die we nu moeten stellen. Is God David dan vergeten? Als we denken. En al die jaren. Die liggen tussen zijn zalving. En zijn werkelijk koningschap. Dat duurde lang. Dan zou hij echt wel hebben kunnen denken, Heer, bent u me misschien vergeten? Is God David dan vergeten? En hoe lang moet dat dan nog duren? Voortdurend vergeten? En in de tweede, hoe lang wordt David wat milder? Wat milder in zijn uitdrukking? Misschien is hij zelf een beetje geschrokken van dat woord vergeten en voortdurend vergeten. In de tweede, hoe lang zult gij uw aangezicht voor mij verbergen? Dat past beter. Dat past beter bij God. God vergeet niet. Maar als je door het Oude Testament heen leest, dan merk je wel dat God zo regelmatig zijn aangezicht verbergt. Door de zonde. En hier gebruikt David dat woord ook. Nee, dat past beter bij God. God kan wel zijn aangezicht verbergen. Dat het lijkt of hij weg is. Dat lezen we zo vaak in die geschiedenis van Israël. Toch is David zijn gebed in die eerste 2 maal hoe lang zo eerlijk. Zo enorm eerlijk. Nee! We moeten niet denken dat God de God beschuldigt van een vergeten. Van een vergeten voor altijd. Want als David werkelijk bewust zou zijn dat God hem echt voortdurend zou vergeten zijn. Zijn aangezicht voorgoed voor hem had verborgen. Dan zou hij ook niet meer gebeden hebben. Dan zou hij niet meer gekomen zijn, Heere. Heel diep in zijn hart klaagt hij zijn klaagzang. Nee, David weet wel ten diepste. David weet het wel ten diepste dat God hem niet voorgoed is vergeten. Mogelijk wel een tijdje. Mogelijk wel een poosje. Voor zijn gevoel. Maar daarom roept hij ook zo. Hoe lang, Heer? Hoe lang dan nog? We kunnen ook schrijven en zeggen, hoe lang nog, o Heere? En in vers 3 lezen we de derde en de vierde, hoe lang. En die eerste 2, kijkt u eens nog naar de schrift. In die eerste 2, hoe lang, daar betreft het David zelf. Daar gaat het over hemzelf. Daar gaat het over zijn nood. Zijn gevoel dat God hem vergeten is. Dat God zijn aangezicht zich van hem af heeft gewend. En hoe erg is dat? Hoe vreselijk is dat voor een kind van God om te denken, om te vragen, om te voelen van God, God, bent u mij vergeten? En hoe lang duurt het nog? Maar in de derde en in de vierde, dan wordt het nog intensiever. Dan wordt het nog intensiever. Dan vinden we zijn moedeloosheid. Vinden we zijn vermoeidheid uitgesproken. Het eerste onderwerp wat we vinden is plannen koesteren. Hoe lang zal ik plannen koesteren in mijn ziel, zegt David. Dat kennen we toch wel? Plannen koesteren. Plannen maken. De wereld tegenwoordig, die gebruikt ook het woord dromen. Dromen hebben aangaande de toekomst. Dromen die je misschien vervullen wil gaan. Die je werkelijkheid wil worden. Die je aanzetten tot daden, tot gedachten, tot plannen maken. En dan is die vraag, wat is de meest ideale omstandigheden om plannen te maken voor de toekomst? Wat, gewoon maar in het algemeen, wat zijn de meest ideale omstandigheden in het leven voor jong en oud, en vooral voor jonge mensen denk ik, wat zijn de ideale omstandigheden om plannen te maken? En daar kunnen we het denk ik wel over het algemeen eens over zijn. Als je je goed voelt. Als je een toekomstperspectief hebt. Als de toekomst je toelacht. Ja, dan maak je plannen. Maar als dat nou niet zo is, dan wordt het dan wat moeilijker. In positieve, in gunstige omstandigheden. Dan maken wij toch plannen. Als de bankrekening gevuld is. Dan maken we plannen voor een prachtige vakantie. Op een tropisch eiland. Met een huis, met een zwembad. En een prachtig uitzicht. Over een of andere blauwe, warme zee. Maar als het geld op is. Ja, dan wordt het denk ik een klein tentje op Ameland. Of op Schiermonnikoog. Ja. Maar David bevindt zich helemaal niet in gunstige omstandigheden zoals we gelezen hebben. Verder van dat. En als we Psalm 12 er nog eens bijhalen, de andere klaagzang. Dan begrijpen we dat. En vooral bij die vierde, hoe lang zal mijn vijand zich boven mij verheffen? Als de vijand je aanvalt, als je in de verdrukking zit, als je teruggedreven wordt als het ware, ja, dan wordt het moeilijk om nog plannen te maken, om nog wat te doen. Maar David doet het blijkbaar nog steeds. Want hier staat van, hoe lang zal ik plannen koesteren in mijn ziel? Hij doet het blijkbaar nog steeds. Kommer hebben in mijn hart dag aan dag. Dat geeft uiting. Hè? Kommer hebben in mijn hart dag aan dag. Dat geeft uiting aan een schijnbare zinloosheid van dat plannen koesteren. En gezien de situatie waar David in zich in verkeert, lijken deze plannen dan alleen nog maar zeepbellen. Boze dromen die uit elkaar spatten. En dan wordt het nog zwaarder. Hè? Dan blijken het plannen te zijn van zijn ziel. Zielsplannen. Dat is wat meer dan een vakantieplannen. Het zijn zielsplannen. Het zit in zijn hart. Want als God de Heer jou is vergeten. David is vergeten. Wat heeft het dan nog voor zin om plannen in je ziel, in het diepst van je gelovige hart nog te koesteren? Wat heeft het dan voor zin dat die plannen, dat je die nog wilt uitvoeren? Dat woord koesteren, dat duidt op een sterke wil, op een diep verlangen. Deze plannen ook werkelijk in daden om te zetten. Daarom heeft David intens verdriet. Daarom weet David zonder God als God mij is vergeten, als God zijn aangezicht van mij heeft afgewend, dan heeft het helemaal geen zin meer om plannen te koesteren. En zijn hart huilt, zijn hart weent, dag aan dag. Vers 4. Na zijn viermaal hoe lang is dan zo'n diep smeekgebed van David een roep om antwoord. Naar de Heer, antwoord toch, antwoord mij, Heere mijn God, verlicht mijn ogen, opdat ik niet inslape ten dode. Hoe lang nog, Heer? Hoe lang nog, verlicht toch mijn ogen, bid David. Nee, David was niet blind geworden opeens. Hij kon wel met zijn ogen zien. Maar het was in zijn leven zo donker geworden. Want wanneer kan het donkerder worden voor een gelovige, voor een kind van God? Als het lijkt, als God je is vergeten, God zijn aangezicht voor je geborgen hebt, en dan moeten we toch zeggen van, dat woord als het zo lijkt, want alles is niet zo als het lijkt. Dan moet David ook leren, maar het is zo donker. Het kan toch niet te donkerder worden in je leven, als al jouw zielsplannen, waarmee je de Heer wilt dienen, waarmee je in zijn voetsporen wilt volgen, zijn wet wil onderhouden, zoals we lazen in Psalm 119. Als God je schijnbaar is vergeten, voortdurend vergeten, als hij zijn aangezicht voor je verbergt, dan, want het draait toch om God, het draait toch om Christus, alles draait toch om God en Jezus Christus. En als dat schijnbaar weg is, dan is er toch helemaal niets meer dan duisternis. Dan ben je toch blind. David doorleeft dat. Hij doorleeft het. Voelt u het mee met David? Dat hij het doorleeft? Dat hij het zo voelt? Ja. Wat is dit gebed dan intens? Heer, keer u weer naar mij toe. Antwoord, Heere, mijn God, zegt David, anders is het met mij gedaan. Dan slaap ik in ten dode. Dan hoeft het niet meer. Dan is alles zinloos. En laten we nu eventjes stoppen. Want dan gaan we een beetje begrijpen dat een ongelovig mens zonder God, die niet tot wedergeboorte is gebracht, die niet gebogen heeft voor Jezus, die niet beseft heeft wie hij is ten opzichte van God, hoe zinloos zo'n leven dan ook werkelijk is. Maar David beseft het. Het is met mij gedaan. Was David zomaar de enigste? Springt hij hieruit uit Gods woord? De vorige psalm hebben wij Elia er eens bij gehaald. En zijn we ook eens gegaan naar Jeremia. En ik wil u vragen nu eens. We hebben dat lied vanmorgen gezongen. Dat is wel bijzonder, hè? Jethro en ik hebben geen contact gehad. Habakuk. Ga tenminste naar dat een van de laatste profeten in het Oude Testament, naar Habakuk. Daar hebben we Habakuk. En die zegt eigenlijk aan het begin van zijn profetie, zegt hij een beetje hetzelfde. Habakuk, hoofdstuk 1, vers 2 tot 4. Ja. En daar begint Habakuk ook met dat woord, hoe lang. Bijzonder, hè? Eeuwen en eeuwen later schrijft deze profeet. Hoe lang, Heere, Hé, Habakkuk. Heel lang, Heere, roep ik om hulp en gij hoort niet. Hé, schreeuw ik tot u. Geweld en gij verlost niet. Waarom doet gij mij ongerechtigheid zien en aanschouwt gij ellende? Ja, onderdrukking en geweld zijn voor mijn ogen. En er is twist en tweedracht verheft zich. Daarom verliest de wet haar kracht. En nimmer komt het recht tevoorschijn. Want de goddelozen omsingelt de rechtvaardige. Daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. Hoe lang nog, heren? Wat hebben deze twee godsmannen geleden, intens geleden, onder het hoe lang, heren. Even een Sela. Even een rustpunt nu. Alles draait om Jezus Christus. We hebben tot nu toe de menselijke David, de mens David en de mens Habakkuk heel eventjes maar, zijn we even naast ze gaan staan. Hebben geluisterd naar hun intense gebed. Hebben we misschien dat gevoel van empathie, van dat meevoelen. Ja, zo moet het voor je geweest zijn, David, Habakkuk. Elia, Job, Jeremia. Jullie hebben dat zo geuit in je klaagzang. Hoe je je voelt. In je verlangen naar God toe. Dat hunkeren. Hoe lang nog, Heer? Maar we gaan naar Jezus. Jezus in zijn aards leven heeft deze psalm ook gekend in ieder geval. Maar gaat u eens met mij mee naar maar één tekst in de Hebreeënbrief. Hebreeën hoofdstuk 5 vers 15. Een tekst die we echt mooi vinden. Maar waar we wel eens makkelijk overheen lezen. Hebreeën hoofdstuk 5. Hebreeën hoofdstuk 4 vers 15. Ik heb hier een schrijffoutje, maar excuseer mij. Hebreeën hoofdstuk 4 vers 15. Daar gaat het in deze tekst over het leven van Jezus als mens, toen hij als mens leefde op aarde. Want wij hebben geen hoge priester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden. Maar één, die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Als we naast David zijn gaan staan, en we zeggen ja, deze verzoeking is intens, David. We weten niet precies hoe het allemaal met jou zat. Maar als we met David zijn meegegaan en we hebben gezien hier zijn intense gebed. Heer, hoe lang nog? Dan weten we uit Hebreeën dat Jezus Christus, toen hij in mens, als zijn mens zijn op aarde was, zegt de schrijver aan de Hebreeënbrief, dat hij in alle dingen verzocht is geweest, gelijk wij. Dus kan David niet zeggen, Heer Jezus, dit heb u niet meegemaakt, wat ik nu moet meemaken. Alleen al, die weergaloze uitspraak van Jezus aan het kruis. mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Jezus die wist dat hij koning was en verworpen werd. Dan kunnen we wel iets zeggen tegen David, maar dat hoeft niet meer, want dat is niet meer nodig. David weet het nu wel, hoor. David juicht voor Gods troon. David zegt hij, Heer. Nou. Lezen we nu vers 6 van de psalm. Want dit moeten we weten. Dit laat ons doordringen dat Jezus, als Johannes zegt, het woord is vlees geworden, het woord is mens geworden en heeft onder ons gewoond. Dat het tot ons hart doordringt dat de klaagzang van David intens, bovenmate en volmaakt door Jezus is doorleefd. Dan moeten we weten voor we naar vers 6 gaan. Want dan gaan we vers 6 begrijpen. Want we moeten weten dat, laat ik het zo zeggen. Als wij vers 6 lezen, ik echter vertrouw op uw goedertierenheid, over uw verlossing juicht mijn hart. Ik wil de Heere zingen, omdat hij mij heeft welgedaan. Dan hebben wij soms het idee dat nog tijdens het bidden van deze psalm van David en het schrijven van deze psalm, dat heeft hij een keer gedaan. Hè? Ik weet niet wat voor, ik moet eens uitzoeken wat voor inkt ze gebruikte, maar hij heeft het opgeschreven. Dan hebben wij zo het idee van, nou ja, maar nu is er ineens een heel groot wonder. Alles verandert ineens in de omstandigheden van David. Teruggaan naar psalm 12. Opeens zijn al die mensen om hem heen tot geloof gekomen. Ze zijn wedergeboren geworden. Ze zijn allemaal weer God trouw geworden. De Heer, alles verandert ineens. Alles. En daarom kan hij natuurlijk lofzingen. Dat is ook zo. Veronderstel dat u in de diepste narigheid zit. U heeft een schuld van 200.000 euro. U weet niet hoe u hem af moet lossen. En opeens wordt er aan de deur gebeld. En er staat iemand die zegt, hier heb je niet. Hier heb je niet. Ja, 210. Dan heb je nog een beetje meer ook. Ken je nog met vakantie. En dan zouden we lofzingen, hè. Dan zouden we vers 6 pakken. Ja, ja. Nee. Ik denk het niet. Ik denk niet dat de werkelijke omstandigheden van David na zijn viermaal hoe lang bidden, dat hij opeens en plotseling zomaar veranderd is. Nee. God spreekt. Hoe? Dat schrijft David niet in deze psalm. Maar vers 6 leert ons een bewustwording van David. Welke gestoeld is op vertrouwen, geloven in de verlossing. Ik vertrouw op uw goedertierenheid. Over uw verlossing juicht mijn hart. Welke verlossing bedoelt jij, David? Oh, misschien in zijn dagdagelijks leven dat hij echt wel graag verlost wilde worden uit zijn benarde omstandigheden. Wie wil dat nou niet? Dat is toch zo? Kijkt u maar eens naar uzelf. We zijn toch altijd nog dat we. We zeggen toch, ah, gelukkig, dat probleem is ook uit de wereld geholpen. Ja. Door wie? David spreekt David, over welke verlossing heeft David het eigenlijk? Het gaat soms om die kleine details in het woord van God. Want er staat niet, ik echter vertrouw op uw goede tierenheid, over mijn verlossing jaagt mijn hart. Nee. Dat had hij wel gebeden als het wat echt ging omdat zijn omstandigheden opeens weer prima in orde waren. Dan had hij dat misschien meer gezien als zijn verlossing uit de omstandigheden. Dat zou kunnen natuurlijk, dat zeggen wij toch ook. Nou, gelukkig zijn mijn problemen opgelost. Nou, in dat woord opgelost, daar zit ook een stukje verlossing. Dat is verlost, dat ben je kwijt. Nee, let eens op. Daar zien de Statenvertaling en de Statenvertaling die schrijft dat woordje zoals het goed is. Wie dat voor zich heeft, ik heb het niet bij me. U met een hoofdletter. Hij zegt, ik vertrouw op de goedheid. Op de goedheid van uw verlossing. Wat is dat? De verlossing door het kruis. De verlossing voor eeuwig. Om voortaan getrokken te zijn uit de zinloosheid van het dodelijk zwarte bestaan naar het wonderbare, heerlijke Koninkrijk van God, welke Jezus Christus heeft verworven op het kruis van Golgotha, tot eer en glorie van God. Hier ziet David ineens, nee, misschien lijkt het wel op dit moment of de Heer zijn hem voor mij voortdurend is vergeten. En lijkt het er wel op of de Heer zijn aangezicht van mij heeft afgewend. En wie kon dat beter zo doorvoelen als Job? Moet u het boek Job maar eens lezen. En gaat nou eens met Job, naast Job op de mesthoop zitten. Wie had er meer reden om deze psalm? Maar hij was toen nog niet geschreven, want Job leefde veel eerder dan David. Maar toch zegt Job, mijn verlosser leeft. Ik vertrouw, zegt David, op uw belofte. U heeft tegen mij gezegd dat er uit mijn geslacht ooit de Christus zal komen. Waar u aangeeft dat u mij niet vergeten bent. Oh, dan juicht mijn hart. Dan juicht mijn hart. Weet je, vanmorgen hadden we het eigenlijk om moeten draaien. We hadden eerst de preek moeten houden. Is een beetje in die mineur te komen met z'n allen. Om daarna de Heere te zingen, omdat Hij mij heeft welgedaan. Voor we aan een korte toepassing komen, is er die andere vraag. Een andere hoe lang bent u tot wedergeboorte gekomen? Hoe lang duurt het nog voor u buigt? Buigt als David. In zijn diepste besef. Dat het niets wordt met je. Als de Heere je werkelijk zal verlaten. Want ieder mensenkind die niet met David meegaat. En als het ware de verlossing van de Heer omarmt. Daar is straks geen hoe lang meer. Dan zal er een tijd komen dat er niet meer gebeden kan worden hoe lang. Want het woord hoe lang is tijdgebonden. Iedereen die Christus verwerpt, die zal voor eeuwig door God vergeten worden, om het woord maar in alle eerbied te gebruiken, en zal hij zich voor eeuwig verbergen. Een korte toepassing. Iedere gelovige krijgt er toch mee te maken? Zou er een gelovige zijn, een wedergeboren kind van God, die aan het einde van het leven zou kunnen zeggen: Ik heb nooit een keer uitgeroepen hoe lang, Heer. Want mijn leven met de Heer is volledig op rozen zonder doornen gegaan. Ik heb, om met de Nederlandse reclame te spreken, mijn hele leven een Zwitserleven gevoel gehad, alsof dat ik op een subtropisch eiland in alle genot heb geleefd. Nee, want wat David hier zegt, is: dit is wat ons overkomt. Ja. En dan schemert er ook iets in deze psalm, doorschemert er iets van een gemis, van een verlangen naar. Een moeilijk aan te duiden gemis vanuit de tekst, we kunnen dat niet invullen zo precies. En dan wordt het ook wel persoonlijk. We luisteren al enkele weken naar predikingen over de heerlijkheid van God, de heerlijkheid van Christus. Christus heerlijk centraal. Dat raakt je hart, dat raakt je ziel, als het goed is. En dan kijk je eens naar jezelf. En dan vraag je je wel eens af, misschien wel vaker: waarom sta ik niet in vuur en vlam, zoals David? Ik vertrouw op uw goede tierenheid. Over uw verlossing juicht mijn hart. Ik wil de Heere zingen, omdat hij mij heeft welgedaan. Waarom, Heer, ben ik nog zo vaak zo egocentrisch, zo ik gericht, en is mijn gebed naar u van het hoe lang zo ik gericht, zo: Heer, wilt u dit of dat doen, dan voel ik, heb ik het beter. Waarom, als ik dan verlost ben door u, door het kruis van Golgotha, Heer, waarom voel ik dan nog zo van weerstand? En hoe lang, Heere, blijf ik die weerstand voelen? Weerstand tegen dit en weerstand tegen dat, en misschien zelfs wel weerstand om hier te komen op de zondagmorgen. Weerstand om je Bijbel dagelijks te openen, weerstand om te bidden. Er zijn nog zoveel dingen in mijn leven, Heer. En komt die vraag bij je op: hoe lang, Heer? Want het is toch Christus in mij, die door zijn geest, die dit in mij moet bewerken. Die mijn hart, mijn leven meer in vuur en vlam voor de heerlijkheid van God zou moeten zetten. En dan vraag je je wel eens af met David: Heer, hoe lang bent u mij vergeten? Hoe lang verbergt u zich nog voor mij? En belanden we soms in ons eigen persoonlijk geloofsleven bij de psalm en bij die viermaal hoe lang, en spreken onze omstandigheden, onze zielsverlangens, spreken en onze eigen verdorven mens zijn nog elkaar zo tegen en werken ze elkaar zo tegen. En laat, vult u het zelf maar in. Ik heb genoeg aan mijzelf. Maar we mogen mee met de psalm, dus juichen over onze verlossing, over de belofte die komen gaat. Vertrouwen mogen we hebben en geloof in onze verlosser en in Gods verlossing. Gods verlossing aan ons geschonken. Je hoort zo vaak van: mijn verlossing, mijn verlosser. Nee, Gods verlossing, Gods verlosser, God verlosser. Hij heeft ons wel gedaan. Niet een egocentrisch en ik gericht zijn. Dat was ook met David niet zo. Hij moest weer verder. Verder in het leven. Daarom keren we terug naar de inleiding van de psalm. Gaat het in de Bijbel ook over mensen? Daarom heeft God zoveel openbaring gegeven over mensen. Over mensen zoals David, maar ook mensen die God vervloekten. Daarom leren we daarin ook God kennen, in zijn omgang met mensen, in zijn barmhartigheid en verlossing. En mogen we altijd weer in volharding terugkeren naar heel dit lied van David, heel dit gebed, helemaal, om meer en meer en meer te groeien. Zoals David dat uiteindelijk in vers 6 in vuur en vlam komt te staan voor Christus en Christus alleen. Om meer en meer als David het uit te zingen: ja, Heer, u heeft mij wel gedaan. Mij als mens in deze tijd. Oh ja, dan mogen we ook nadenken in een heel persoonlijk: wat weerhoudt ons dan eigenlijk om door te gaan? Ik las een boek over, een globaal boek over de geschiedenis van de zending. En daar werd een hoofdstuk gewijd aan David Livingstone. Oh, wat was hij ziek. Zwaar door de malaria-koorts getroffen. En hij liet zich op een brancard verder en verder en verder het oerwoud indragen. Want hij wist, daar zijn nog mensen die nog nooit van Jezus hebben gehoord. En op een bepaald moment werd zijn medicijnen gestolen. Hij ging door. Was David Livingstone, hij heet ook David. Dan een heilige? Nee, want je zet ook wel eens vraagtekens bij zijn leven. Als je ziet hoe hij jarenlang gescheiden was van zijn vrouw en zijn kinderen. Maar als je dan ziet, wat houdt ons tegen om de Heer te dienen? Wat houdt ons tegen om in vuur en vlam te staan? Onze soms intense vermoeidheid. Onze vraag: hoe lang nog? En laten we dan heel dit gebed ons eigen maken. Opdat we Christus meer en meer woning zal maken in onze levens en harten. Zodat we weer plannen koesteren vanuit onze ziel. En verder gaan en zeggen, Heer, ja, u heeft mij wel gedaan. Want ik heb deel gekregen aan uw verlossing en niet aan de mijne. Nee. We eindigen met de Bijbel. Gaat u eens mee helemaal naar het einde van uw Bijbel. Met het allerlaatste boek, wat de kerkvaders als bij de kennen hebben toegevoegd van de Bijbel. Machtig is ook om in die de kerkgeschiedenis te bestuderen. In dat laatste versen, vers 20, daar is een soort van samenzang, maar waar het omgedraaid is als in de psalm. Eerst de belofte en daarna het gebed. Eigenlijk met een hoe lang. Hij, Jezus, die deze dingen getuigt, zegt, en luister. Ja, ik kom spoedig. Amen. En dan kan ik op de Bijbelschool manier jullie vragen, hoe lang is het geleden dat deze woorden zijn neergeschreven? Oké, laten we zeggen, ongeveer rond het jaar 60, 65. En we leven nu in 2014. Ah, bijna 2000 jaar. Ja, ik kom spoedig. Amen. Hoe lang nog, heren? En dan eindigt de Bijbel. Kom, Heer Jezus. Kom, Heer Jezus. En dan mogen we in vertrouwen zeggen, Heer, hoe lang nog? Zeg ik je niet, maar ik kom. En spoedig. Misschien duurt het nog 2000 jaar. Hij zal niet eerder komen dan alle uitverkoren kinderen van zijn wedergeboren geworden. Er rust ons nog taak om plannen te koesteren in ons hart. Laten we antwoorden. Aan het einde van deze prediking. Met vers 6 uit de psalm. Ik, tussen haakjes, wij. Ik echter vertrouw op uw goede tierenheid, op uw goedheid. Over uw verlossing juicht mijn hart. Ik wil de Heer zingen, omdat hij mij heeft welgedaan. Heeft de Heer u jou welgedaan? Enigste welgedaan wat er is, is dat hij je verlost door het kruiswerk van Jezus. Kom, kom vandaag nog. Kom en ontvang uit zijn goede handen zijn verlossing.